lezen, Handelingen 2, vanaf vers 37. Handelingen 2, vanaf vers 37. En het gaat door op de vorige keer, hè? Op de toespraak en op de oproep van Petrus in het stuk wat eraan vooraf gaat. Vers 37, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die nog ver weg zijn en die de Heer onze God toch wel degelijk tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Zo. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Hier zie je de eerste christengemeente. En daar mogen we nog een beetje van bij krijgen in ons midden, in je eigen midden. Ik lees ook even het volgende stukje. Het leven van de eerste christengemeente, dat zetten ze er hierboven, dat is heel leuk. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Zij verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ja, stond in hun agenda elke dag. Ze braken het brood bij elkaar thuis. Ze hadden nog meer te doen, hè? En gebruikten hun maaltijden. En dan komt het in een geest van eenvoud. En vol vreugde. Want de gemeente zijn, hè? Ze loofden God. En ze stonden in gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden, zodat we in hoofdstuk 4 of 5 geloof ik het alweer 5000 hebben. Wat een gemeente, hè? Wat een gemeentebouw. Prachtig. Dit is het voor vanavond. Ja. Oké. Okay. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan de andere apostelen, wat moeten we doen? Mannen, broeders. Goed. Als ze dit horen, worden ze diep getroffen in hun hart. Dat staat er letterlijk. Waarom NBV nou weghoudt in hun hart, dat snap ik niet. Zij werden diep getroffen in hun hart. Dus wat zie ik? En wat zie jij? Die toespraak van Petrus werkt heel veel uit. Ja? Jezus werkt in die woorden van Petrus mee door Heilige Geest. In hemzelf en rechtstreeks met zalving. En zij horen deze woorden. Dat is mooi, hè? Want je kan voor jezelf gelijk kijken, wat hoor ik? Hoor ik die woorden van God? Ja? Deze woorden werken heel veel uit in de geestelijke wereld van hun hart. Dus die mogen ook bij ons heel veel uitwerken in de geestelijke wereld van ons hart. Ze beseffen hun zonde. Dat is wat. Ze zitten in het volle evangelie en ze beseffen hun zonde. Nee, ze zaten er nog niet in. Maar ze beseffen hun zonde. En ze onderkennen, en dat moet je kunnen, wij schieten zelf tekort. Jezus is mede door ons gekruisigd. Daar hebben ze wel een beetje aan meegedaan. Zoals Petrus dat tegen hen zegt in het voorafgaande vers, waar we vorige keer mee afgerond hebben in vers 36. Deze Jezus hebben jullie gekruisigd, maar God deed hem opstaan. Prachtig, hè? En ze horen, Jezus, hij is de Messias. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Hij is de Christus. Het Griekse woord voor gezalfde. Hij is dus de gezalfde. Hij is de koning der koningen. En zij beseffen daar, wij hebben hem laten doden. Voor mij gaat het erom, als je dit leest, en ik weet niet of je er nu net invalt, maar als je tot je door laat dringen, als je ermee bezig bent, dan gaat het erom, doen deze woorden iets bij jou van binnen. Daar gaat het om in deze tijd. Word jij diep in je hart getroffen? Als je deze woorden hoort. Ik vraag maar. Word je diep in je hart getroffen als jij zondags Gods woorden hoort? Dat je denkt, dat treft me diep in het hart. En ik kan daar iets mee en ik ben ermee bezig. Mee verder te gaan. Om ze in leven om te zetten. Prachtig toch? Laat ik het zo zeggen, als het echt leeft bij mensen, dan kunnen ze er niet passief onder blijven. En dat zien we hier in Handelingen. Toch? Dat is prachtig. En daarom lobby ik hem even door naar mezelf. En aan jou. Want Jezus wil altijd door Heilige Geest meewerken in je hart. Als je zondag, als je vanavond het woord hoort, hij wil meewerken in je hart. En de boze geesten die willen ook tegenwerken in jouw hart. En dan ga je aan allerlei andere dingen denken. En dan ga je wegfantaseren. En dan ben je er niet meer bij. Of dan denk je, nou ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Ik geloof dat het om zo laat afgelopen is. Ik zeg maar even wat. Dat je goed in de gaten hebt hoe het allemaal werkt. Er wordt niemand aangerekend. Maar je moet er wel zelf wat aan doen. Want de Heer zegt, ook vanavond, ik wil jou van binnenuit veranderen. Ik kan jou niet van buitenaf. Van binnenuit. En dan mag jij meewerken. Prachtig toch? Laat jij dan de waarheid van God verder in je hart doordringen. Voor sommige mensen geldt de waarheid van de wereld. De waarheid van de zichtbare wereld. Maar de waarheid van God, dat is de waarheid van de onzienlijke, van de geestelijke wereld. Prachtig. En daar gaat het mij om. En daar zal het me altijd om blijven gaan. En de Heer ook. Zo. Roep dit ook bij jou op, in jou op. Wat zullen we doen? Wat moet ik doen, Heer? Zij hier, in Handelingen 2, spreken de apostelen aan. En mannen hebben ze weggelaten. Heel vreemd, want er staat mannen, broeders. Ja? Dat staat er letterlijk. Je mag van mij alle woorden weglaten, maar er staat mannen, broeders. En daarmee stellen ze zich dus onder hun gezag. Ze stellen zich onder het gezag van de apostelen. Onder het gezag daar van de mensen die de gemeente leiden. Die eerste club daar. Weet je nog? Ze stonden daar in extase. Sprekend in nieuwe tongen. En ze hoorden allemaal iets eruit. Nou gaat het erom. Doe jij dat ook? Want je moet het altijd terugkaatsen voor jezelf. Laat je Gods woorden doordringen tot je hart. Kom jij tot, Heer, wat moet ik doen? Of heb je al genoeg te doen? Ja, daar heb je hem gelijk. Ik hoop dat je dat snapt, want dat geldt voor iedereen, ook voor mij. En naar de leiding van de gemeente toe. Heb je wel eens gezegd, wat zullen we doen? Mannen, broeders, vrouwen, zusters. Ja. Maak het maar netjes, ja? En stel jij je ook zo graag onder het gezag van de leiding in de gemeente? Denk ik dat het een of andere vrijgevochten bende moet zijn in de gemeente? Ja, wel vrijgevochten. Maar dan van de macht en de duisternis. En dan krijg je mensen die gewillig zijn, ook zelf als het lammetje. Ja? Prachtig. En dan laat je je leiden door het lam en dan snap je daar al iets van. Hé, die valt al dieper, joh. Ja. Door dat lammetje in mezelf. Nou, je snapt waar we mee bezig zijn. Het is mooi om dat gewoon op jezelf toe te passen. Dat je durft als je leest. Dat je durft als je de preek hoort. En het wordt even misschien nog niet op je toe. Dat je denkt, Heer, het gaat over mij vanavond. U wilt mij iets zeggen. Nee, niet dwingen, maar u wilt me oproepen om nog meer tot leven te komen. Zo. En dan gaat het verder. Petrus antwoordt dan, want hij heeft een vraag gekregen. Hij antwoordt: keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonde. Dan zal de Heilige Geest jullie geschonken worden, jou geschonken worden. Petrus gaat verder. Hij trekt, zouden wij zeggen in onze tijd, hij trekt conclusies. Voor de mensen van toen. En dus ook voor ons nu. En hij doet een oproep, dat hoor je. Kijk maar in je tekst. En hij geeft een belofte. Hij doet de oproep: keer je af van je huidige leven. Misschien kom je dat wat vreemd voor. In andere vertalingen staat: bekeert u. Keer je af van je huidige leven. Bekeert u. Fijn is het als mensen zich bekeren. Als mensen zich laten dopen. En als je dat doet, dan wordt jou de Heilige Geest geschonken. Dat staat hier ook. En dan is er altijd de neiging om: wanneer ben jij gedoopt in de Heilige Geest? Wanneer ben jij gedoopt in water? Het lijkt wel of we ineens geschiedkundigen en achteruit tuinen. Ja? Want dit is niet alleen een eenmalig moment, maar dit is ook een proces wat verder gaat tot op de dag van vandaag en tot de verdere totale vervulling. In het zevende zegel. Ja. Petrus roept ons op, mij en jou, ons af te keren van onze huidige manier van leven. Dat is nogal wat. Om Jezus, ik vul het in, centraal te stellen in je leven, iedere dag. Zo. Dus, jij mag je bekering en je doop iedere dag weer verder invullen in je dagelijks bestaan. Er zijn mogelijkheden genoeg voor. Als je niet oppervlakkig, godsdienstig wil leven. Het Griekse woord voor bekeren, dus wat er hier eigenlijk staat in het Grieks, dat is metanoio. Metanoio. En dan kun je het woordenboek bijpakken, het Griekse woordenboek. Dat betekent, metanoio, jij, pas het maar even toe, jij verandert van gedachten. Van gezindheid. Qua mentaliteit. Daarin zit je bekering. Je zegt: hé, mijn mentaliteit is helemaal anders geworden. Ik ben bereid om te dienen en ik doe niet meer moeilijk. Of doe steeds minder moeilijk, mag ook. Je bekeert je van je zonde. Je bekeert je van je dode werken. Altijd mensen zoeken: wat zijn dat nou, dode werken? Dat zijn werken die alleen maar met de zichtbare wereld te maken hebben. Praatjes die alleen maar over het zichtbare gaan. En die mensen die modderen dus maar wat aan. Maar die komen niet omhoog. En het komt ook niet van omhoog dan. Je bekeert je af van je afgoden. Misschien heb je nog wel een of andere penaat huisvol thuis liggen. Dat je daarvan afkeert. Ik vind het ook zo leuk, want dat is zo lekker voor mijn ontspanning. Hè? Want ik werk altijd zo hard en dan is het ook fijn dat ik dat ga doen. Ja. Je keert je af van je afgoden. En tot wie keer je alleen nog maar? Tot God. Dat zie ik hier in Handelingen 2. Daarom gaat die gemeente zo goed. Ja? En de Heer werkt in mee. Je keert je alleen nog maar tot Jezus Christus. De bouwer van de gemeente. Jouw verlosser, jouw bevrijder. Jouw koning. Zo. En dan staat er: om vergeving te krijgen voor je zonde. Zonde, kan je een hele hoop zichtbare dingen opnoemen. Stelen bij de HEMA, weet ik veel wat. Ik ga wat dieper. En ik zeg het gewoon heel kort. Zonde is als je Jezus niet tot leven laat komen in jezelf. Want ik plaats het nu even. Hè? Ja? Zonde is als je Jezus dood in je leven, doordat je verkeerde keuzes maakt. Of helemaal niet meer met zijn woord bezig bent. Dat is zonde, want dan mis jij je doel namelijk. Het doel van God. En vergeven, want er is altijd vergeving voor, dat het opgeheven wordt Want dat staat er eigenlijk voor vergeven altijd. Hairo, dat is opheffen, dat het opgeheven wordt. Vergeven is de kern van gezond leven. Toch? Zelf, ik zal het invullen. Dat gaan we nuanceren. Dat je zelf uit vergeving leeft. Dat je zelf om vergeving kunt vragen. Er zijn christenen die kunnen dat helemaal niet. Nou, dat is ernstig. Want dat dragen ze mee. Dat je anderen kunt vergeven. En dat je zelfs vergeet op de duur wat ze gedaan hadden. Dat vind ik zo mooi. Als ik dat wel eens tegenkom, kom ik niet altijd tegen. Ik ben al eens tegen. Wat was er ook alweer? En ik wist het echt niet meer. Vond ik best goed. Ja, goed. Heb ik niet altijd hoor, maar is wel streven. Dat vergeven en het anderen kunnen vergeven, dan denk je, oh, we gaan er een systeem van maken. Oh, stop even, er moet nog iets bij. Dat doe je niet uit eigen kracht. Leuk, positief systeem, filosofisch systeem, vergeet het maar. Dat kun je alleen door Jezus Christus, onze Heer. Vergeving ontvangen, misschien zelfs vergeving geven, daar staat boven voor mij onder aanroeping van Jezus Christus. Oh, dat staat hier ook in de tekst. Ja? Onder aanroeping van Jezus Christus. Je roept daarbij Jezus Christus aan voor je leven. Letterlijk staat hier, en mensen met oude vertaling zal het iets bekender voorkomen, op de naam van Jezus Christus. Dat staat er letterlijk. Op de naam van Jezus Christus. Vergeving krijgen voor je zonde op de naam van Jezus Christus. Dat is de zin, hè? Dat stukje in dit vers. Dus, wat betekent dat? Op zijn gezag. Hij is voor je zonde gestorven. Maar ook, stapje verder, hij bouwt aan de gemeente. Hij bouwt in en met jou zijn gemeente. Als jij niet meebouwt, als er 40 mensen niet meebouwen, dan kan hij met hen geen gemeente bouwen. Dan kan je wel een organisatie als gemeente hebben. Hartstikke leuk. Je kan aardige dingen doen. Je kan zeggen, hoe zullen we het nou weer gaan doen? Allemaal prima. Maar het gaat erom dat het in en met jouw leven kan gebeuren. En jij van daaruit dienend bezig bent. Kracht regenereert van de Heer in je leven en in de gemeente. Dat is prachtig. Je roept zijn naam aan voor je leven. Doe je dat wel eens? Ja, niet alleen voor het rode stoplicht. Zo stel jij je onder zijn bescherming. Ja? Je hebt het lastig, je hebt het moeilijk, het is allemaal problematisch. En eerst klaag je een hele tijd, tot hij denkt, misschien kan ik de naam van de Heer eens aanroepen. Zodat ik onder zijn bescherming kom. En misschien dat ik zelfs dan iets minder ga klagen. Omdat ik onder zijn bescherming kom. Prachtig, hè? Neem het elkaar niet kwalijk, hoor, als dat nog anders is. Maar het gaat me om hoe het werkt en om waar ik merk voor mijn eigen leven dat het echt werkt. Dan plaats je je onder zijn gezag. Want je zingt zelf, ik ben uw eigendom. Nou, wat zou je dan doen wat je allemaal zelf wil? Dat kan toch niet? Als je zingt, ik ben uw eigendom, Heer. Prachtig, toch? En dan staat erachter, dus om vergeving te krijgen op de naam van Jezus Christus, dan zal je de Heilige Geest geschonken worden. Dan ontvang je het geschenk, de dorea, staat er letterlijk, van de Heilige Geest. Dan word je gedoopt in Heilige Geest. Dat doet wat met je op het moment dat je gedoopt wordt in Heilige Geest. Maar stel je voor dat het nou 40 jaar geleden is, dan doet dat toch nu vandaag ook nog iets met je. Of niet? Ik vraag maar. Want het is toch de bedoeling dat je je bekering en doop dagelijks verder invult. Dan kan Jezus je ook dagelijks verder vervullen van de geest van God. En, zegt vers 39 dan, het gaat gewoon verder, want voor u geldt de belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn, en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Nou, een prachtige belofte, die voor iedereen geldt. Wat was dat ook alweer? Nou, bijvoorbeeld dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest, want daar zaten we toch net, in de tekst, ja? Dagelijks verder vervuld worden van Gods geest. Dat is toch een heerlijke belofte, dat het mogelijk is. En die belofte geldt voor jezelf. En weet je wat nou het mooie is? Die belofte geldt ook voor onze kinderen. Prachtig toch? Je kinderen in de gemeente zien, die belofte geldt voor hen. Nee, je moet ze nou niet bepreken, dat doe je maar anders. Ja? Vanuit je leven. Mooi. Het geldt ook voor alle die van ver zijn, die ver weg zijn dus. Ja, en, leuk, mooie uitlegging is. Ja, die mensen die wonen heel ver, weet je wel, op de wereld. Aan de buitenkant, aan de uiterste der aarde. Want het evangelie moet ook gaan, hè. Komt die tekst erbij. Jongen. Kan ik op allerlei manieren de Bijbel uitleggen. Maar jij snapt het waarschijnlijk wel, hè. Dat zijn mensen die ver van hem weg zijn. Die ver van God nog zijn. Ver van het werk van Jezus Christus. Mensen die dus eigenlijk gewoon nog niet met hem leven. Geeft niet, want er gaat komen. Mensen die, dat is iets soms misschien ernstiger, heel anders leven dan hij wil. Zijn christenen die leven anders dan God wil. Dat is ver weg van God. Sorry. Maar dan vind ik het mooie. Dan staat er dat de Heer hen tot zich roept. Zie je dat? Vandaag al. Ja, je hoeft niet te gaan zitten wachten. Dan denk je, oh, dat gaat. Vandaag. Roept hij met ieder tot zich. Want hij is degene die roept. Die roept in de woestijn. Die roept in een wereld die in brand staat. Hij roept. En het zal gaan gebeuren. Dat die belofte. Die we een beetje horen in Joël 3 vers 5. Dat die in vervulling gaat. Wat staat er in Joël? Dat zal ik je vertellen. Daar staat. Dan in die dagen. In de laatste dagen zal ieder. Die de naam van de Heer aanroept. Ontkomen. Vind je prachtig? Ontkomen op de Sion in Jeruzalem. Ja? Dus in de gemeente. Door de werking van Gods geest als je denkt in Sion. Steeds verder vervuld wordend als je denkt aan de tocht omhoog. Daar op Sion. Op de Sion, dat is de berg hè. In Jeruzalem. Daar is dan een toevlucht te vinden. Dan, daar is nu een toevlucht te vinden. In de gemeente is onze toevlucht. In de gemeente is er voor buitenstaanders een toevlucht. En dan staat er achter in Joël 3 vers 5. Zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept, zal gered worden. Daar wordt een hele theologie aan opgegeven. Dat snap je wel, hè? Want dan krijg je, ja maar, dan zijn er dus ook die jij niet roept. En er zijn er ook die niet gered worden. Nee, lees ze maar gewoon zoals hij. Ieder die hij roept gaat gered worden. Als hij het hoort. Ik zeg het er even bij. Als hij meegaat erin. Snap je, anders wordt het een automaten geloof. Oh, je roept en dan ben je gered. Klaar. Dat is het niet, hè? Goed. Ieder die hij roept zal gered worden. Daarin hoor je, het heil is voor alle mensen die de naam van de Heer aanroepen. Daar begon Joël 3 vers 5 mee. Ieder die de naam van de Heer aanroept, die ontkomt. Heb je nog? Ja? En dan hoor je ook in Joël 3 vers 5, je denkt misschien dat mensen het initiatief nemen. No way. De Heer neemt hierin het initiatief. Hij roept hen die ver zijn, erbij. Hij zegt niet, stel je voor dat er in een gemeente is, dat er mensen wat ver zitten. Denk, die is ver weg. Dan zegt hij niet, jij bent ver weg. Dan zegt hij, kom je erbij? Ga je er weer bij komen vandaag? Zo. Dat is mooi, hè? En dat is een houding, daar wil ik wel meer van. Een houding van de Heer. Hij roept mensen erbij. Door de prediking van het evangelie. Van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de waarheid van God. En die heeft haar oorsprong in het onzienlijke. Mooi. En dan zegt vers 40 ook nog op andere wijze legt hij getuigenis af. Waarbij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Dat is niet mis. Stond vlak bij de tempel, staat hij dat te praten. Ja. Een dringend beroep op zijn toehoorders, als je daar eens naar kijkt, met de woorden. Daar staat letterlijk, en hij vermaande, zeggend. Ja, je mag het op allerlei manieren vertalen, dat brengt hem dichter bij de mensen. Dan neem je gewoon de MBV, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders doet met de woorden. En hij vermaande zeggend. Een paar woorden minder, hè, als je het goed hoort. Staan precies te zijn, staan er hier twee woorden in het Grieks. Hij vermaande, dringend beroep doen. Daar kom ik even op terug. Daar staat het werkwoord parakaleo. Para is erbij. Kaleo is roepen. En je kunt dit woord op verschillende manieren vertalen. Dat is wat er gebeurt in het erbij roepen. Waarbij hij een dringend beroep doet op zijn toehoorders met de woorden. Dat erbij roepen, dat kun je op verschillende manieren vertalen. Aansporen, dat mag je doen, ook naar elkaar toe. Uitnodigen. Oproepen. Uitdagen, ik had bijna prikkelen vertaald, maar dat stond er niet in het woordenboek. Opwekken. Dringend vragen. Bemoedigen, troosten. Daar heb je het. Dat is wat er in parakaleo zit. En iedereen weet dat parakalesis, dat dat de vertrooster is. Woord voor de Heilige Geest. Dus het gaat om het werk van de Heilige Geest hier. God die geest is, roept door Petrus heen. Iedereen erbij. En als hij roept, dan is dat nooit vrijblijvend. Zodat je, dat je denkt, nou, ik kan dus voor de Heer wat doen. En morgen doe ik niks voor hem. En ik ga kijken of ik zaterdag weer iets voor hem doe. Ja, zoiets. Nog gunstig, want dan zeg je, oh, dan doe je toch nog 2 keer in de week wat voor hem. Ja, ik probeer maar even te trekken, hè, dat je er gewoon over na durft denken. Het verandert altijd je leven. Dat weet je. En je weet ook als je niet meer verandert. Het verandert je denken, je gezindheid. Je vult je bekering en doop met vreugde dagelijks verder in. Zo laat je dagelijks verder behouden uit het verkeerde. Wat stond er alweer? Verdorven mensengeslacht. Het verkeerde geslacht, staat er. Filippenzen 2, vers 15, spreekt over ons als onberispelijke kinderen van God. Hoor je het? Hoe je aangesproken wordt door Paulus. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verkeerd en verdraaid geslacht. Verdraaid nogal toe, ja. Verdorven geslacht. Verdorven mensengeslacht. Dat zijn mensen, het gaat over mensen die God niet volgen. Dat is ook een mensengeslacht, ja. Die in opstand komen tegen God. Die Jezus afwijzen voor hun leven. Die hem niet betrekken in hun dagelijks leven. Oh, dat gaat dus verder dan die heidenen daarbuiten. Jawel, dat heeft ook te maken met je eigen leven. Verdorven mensengeslacht. Dat gaat over mensen die geen momenten meer met hem kennen. Daar de tijd niet meer voor nemen en op de duur het dus niet meer doen. En dan staat hier, en dat vind ik mooi, laat je redden. Laat je redden, laat je dagelijks verder redden uit zo'n verdorven leven. En gaat het dan verder in 41... Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Degene die zijn woorden aanvaarden, die laten zich dopen. Zo werkt dat dus. Dat is het eerste, zal ik zeggen, het blijvende beginsel van mensen die Jezus volgen. Die Jezus gaan volgen. Gods woorden aannemen. In zich opnemen. Eruit gaan leven. Voor jezelf even. Even terug. Even oefenen. Je neemt Gods woorden aan. Je neemt ze in je op. En je gaat eruit leven. Zo is de cirkel rond. En je dankt ervoor. Dan werkt het zaad van Gods woorden in hen, in jou uit, waartoe de Heer het zendt. Ja? Een diepe verandering in hun, in jouw leven. Een rijke vrucht die tevoorschijn gaat komen. En met elkaar die volle rijpe vrucht, dat teken in de hemel, die gemeente voor de Heer. Zij, horen wij ook bij, maar het gaat er even over Handelingen 2, moet ook een beetje in die geschiedenis blijven natuurlijk. Zij laten zich door Jezus vergaderen. En ik denk, hoe graag wilde Jezus dat? Hè? Hoe heb ik u willen vergaderen, zegt hij. En dan weent hij over Jeruzalem. Hoe graag wil Jezus dat in onze tijd? Ons vergaderen in zijn gemeente. Daarom is er zoveel onbinding in plaats van samenbinding. Je moet eens kijken waar mensen zich nog durven te binden. Nee, ik kijk wel uit. Ik ga liever naar een vrije groep. Kan ik zondag wel of ik ga gewoon niet? Dat zijn allemaal bewegingen die zitten in de lucht, zal ik maar zeggen. En die werken in mensen op de duur. En het is goed om die bewegingen, gewoon voor mezelf en jij voor jouzelf, te onderkennen. Jezus zegt ergens, zal ik nog geloof vinden als ik terugkom op aarde? Heer, wat bedoelt u nou? Was u even de weg kwijt? Nee, dat is duidelijk dat hij daar iets mee zegt. Het moet niet allemaal zomaar gangetje gaan, automatische piloot. Dat hart, dat wezen, je leven mag verder veranderen, verder vol worden, zegt hij tegen jou, van mij. Bedoelt hij zichzelf mee? Ja? Prachtig. Mooi toch? Hij wil ons vergaderen in zijn gemeente. Jouw leven wil hij alleen maar doen groeien en bloeien. Dat gunt hij je. De gemeente wil hij alleen maar doen groeien en bloeien. Dat gunt hij ons. En dan zie ik bij deze mensen, in dit vers, zij geloven deze woorden. Ze aanvaarden deze woorden. Niet als dogma, want die bestaan er dan gelukkig nog niet. Die zijn pas in de 4e eeuw na Christus uitgevonden. Nee, ze laten deze woorden werken in hun leven. Ze laten deze woorden werken in hun relaties. Ze laten zich samen binden met anderen in de gemeente. Dat is mooi, hè? Je kan het weer gelijk terugkoppelen aan jezelf. Laat jij je samenbinden met de anderen hier in de gemeente. En waar bestaat dat dan uit? En hoe vul je dat in? Dan heb je ook gelijk een paar opdrachten. En die mag je zelf maken, voor de duidelijkheid. Eén ding nog. De gemeente breidt zich op die dag uit met 3000. En er zijn er altijd mensen die zeggen, toen was het tenminste nog eens mooi. Toen was er nog eens een gemeente, gaan ze lopen klagen. Ja? En hoe is het bij jou? En wat werkt er bij jou? Kan er meer volheid komen? Heer, ja, natuurlijk. Meer van u. Verdere vervulling. In die samenbinding met elkaar. Je moet die mensen eens kijken hoe ze met hun geld en goed omgaan. Hoe ze bij elkaar aaneengesmeed worden door de Heer in Heiland. Het is toch prachtig? Ja, maar dat kunnen we in deze tijd niet nagaan doen. Nee, dat klopt. Maar je kan in deze tijd wel Gods geest laten werken. In plaats van andere geesten. Dat is het mooie. Dat zeg ik tegen mezelf, maar ook tegen jou. Het gaat verder. Zij blijven trouw aan het onderricht van apostelen, vormen met elkaar een gemeenschap, breken het brood en wijden zich aan het gebed. Zo. Dit is eigenlijk, in Handelingen zijn er een aantal samenvattende passages die Lucas geeft. Hier heb je de eerste. En de andere twee, die zullen we behandelen later in Handelingen 4, vers 32 tot 35. En in Handelingen 5, vers 12 tot 16. Ik heb even naar de Griekse tekst van vers 42 gekeken, die ik net in het NBV met jullie gelezen heb. Ik vertaal het nu voor jullie. Het is heel simpel. Er staat één werkwoord in deze zin. Zij volharden. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Dat staat er. Dat is mooi, hè? Dan staat volharden, het uithouden en toch doorgaan met elkaar. Dat staat voorop. Zij volharden dus in de belangrijkste werkingen, zou ik bijna willen zeggen, van gemeente zijn. Voor ons belangrijk om daar eens naar te kijken. Gewoon ook voor je eigen leven. Ik voor mijn eigen leven. De eerste. Zij volharden in de leer van de apostelen. Staat hier, ze blijven trouw aan het onderricht van de apostelen. Jezus zegt, leert hen onderhouden al wat ik heb bevolen. Ja? Dus daar blijven ze trouw aan. Ze laten zich onderrichten in Gods woord. Dat is mooi, hè? Een hele mooie eigenschap, als mensen dat kunnen. Dat ze zich kunnen laten onderrichten door Gods woord. De verkondiging over Jezus Christus. Niet alleen als lam dat de zonde der wereld wegneemt. Maar ook als dat lam wat in jouw leven de boekrol opent, de zegels verbreekt en die helemaal zorgt dat hij zich ontrolt. Mooi. De verkondiging over het koningschap van God. Wat is en wat gaat komen. En wat doen ze? Ze geven gehoor aan dit onderricht. Ze zijn er trouw aan. Omdat ze het namelijk in hun leven laten werken. Dat gaan we zo meteen zien. Zoals jij en ik dit mogen doen voor ons eigen leven. Tweede aspect. Ze volharden in de gemeenschap. Ze vormen, staat hier in het MBV, dacht ik, met elkaar een gemeenschap. Ze volharden in de gemeenschap. Het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia. Er zijn een hele hoop instellingen die heten koinonia. Ja? De gemeenschap, dat betekent, ik vertaal het een beetje voor je in werkwoorden, participeren in. Samen delen in. Samen broederschap uitoefenen. En dat in de gemeente, dat snap je. Ja? Zij vormen samen een gemeenschap. En die gemeenschap, dat is bijgevolg dus de gemeente. Ja? Zij komen samen. Ze ondersteunen elkaar. Je leest het, je hebt het al gelezen, geestelijk en ook materieel. En ze blijven trouw aan de gemeenschap. Ze lopen niet weg. Ze blijven bij elkaar. Ze zijn één van hart. En ze zijn één van ziel. Prachtig. Zo leven ze. De groep mensen, staat er in Handelingen 4, vers 32, die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is mooi, hè? Ja. Daar komen we straks nog wel op, want daar zijn natuurlijk allerlei verhalen van gemaakt. Ik ga door waar we mee bezig waren. Die kenmerken van het gemeente zijn, die vier dingen. Ze volharden, komt de derde aan, in het breken van het brood. Ja, je zou dit kunnen uitleggen, en dat doen een hele hoop uitleggers. Ze vierden lekker samen avondmaal. Maar dat vind ik wat schraal, als ik eerlijk ben. Dat vind ik wat schraal. Want aan het begin van de maaltijd breekt men het brood. En het brood, dat is de toespijs bij de maaltijd. Wilt u er ook nog brood bij, meneer? Ja, doe maar. Zoiets. Ja, zo moet je zien. De toespijs bij de maaltijd. Het gaat hier volgens mij om samen maaltijd houden. Ja? En zo ook het brood breken. Er zit dit avondmaal wel in. Zoals Jezus dat doet met zijn leerlingen. Samen eten. Samen maaltijd houden. Totdat de Heer terugkomt. In jou, in mij, in ons en met ons. Maaltijd houden met elkaar. Ik denk dat mogen we meer doen. Ja? Doen ze in andere landen wel. Hier kan je misschien net op de koffie komen. Ja? Als je het gemeenteweekend met elkaar viert. En er zijn nog een aantal mensen die zich volgens mij op moeten geven. Dus denk eens goed na of dat het je hart weer krijgt. En je het niet meer vergeet. Als je het gemeenteweekend met elkaar viert, dan is dat een feest als je samen maaltijd houdt. De kinderen erbij en die lopen links en rechts van mijn part. Sommigen zeggen, kunnen ze een beetje bij elkaar houden. Mooi toch? Ik vind het prachtig. Ook rond kerst vieren we samen maaltijd. Daarin laat je je verbondenheid met elkaar duidelijk zien, toch? Ja, je kan niet horen, ja, ik moet nog even weg. Dat is bij die mensen gewoon niet aan de gang. Dat vind ik zo mooi. Het is je niet verplicht. Ze hebben niet gezegd, denk erom, maar als je weggaat, dan kan je er niet meer in. Nee. Dus dat is ontstaan door de werking van Gods geest. En er zijn die mensen meegekomen. En dat geldt ook voor deze tijd. Als je het gewoon om wil zetten, even voor onszelf in deze tijd. Samen eten is een wezenlijk onderdeel van met elkaar gemeenschap hebben. Zo. Dus daar kunnen we nog veel meer van. 4. Zij volharden in de gebeden, geloof ik, hè, had ik gezegd. Ja. Ze wijden zich aan het gebed, zegt het MBV. Ja, zover zijn we. Ze volharden in de gebeden. Het morgengebed. Het avondgebed. Ja, dat hadden ze. Als goede Jood. Andere momenten van stil zijn met de Heer. Hem horen spreken. Je dank uitzeggen voor het leven dat hij je geeft. Maar het gelijk persoonlijk weer, hè, voor jezelf. Hem smeken, hem loven, hem prijzen, hem verheerlijken om zijn mogelijkheden die jou doen doorgaan. Je kan door in je leven, ondanks, omdat hij er is, met zijn mogelijkheden voor jou. Ik denk, laat je leven kenmerken door gebed. Bidden. Bidden is de motor van je bestaan. Ja? Als die motor stuk is, kom je niet meer... Ja, dan kom je wel vooruit in de zichtbare wereld, maar niet meer in de geestelijke wereld. Ja? Dus, nou, jij het maar even hoort. En bid ook samen. Hebben jullie samen al voor gebeden, vroeg ik ooit. Samen voor gebeden. Ik denk, vraag iets raars of zo. Ja. Snap je? Nou, ik trek er maar even, hè. Dat je gewoon denkt, hé, je kan dus samen bidden ergens voor. Het gaat lastig met mijn kind daar, ja, die heeft last daarvan. En ze zeggen dat is, nou, klopt allemaal, maar bid je er ook voor? Ik vraag maar. Nee, niet zo doen, gewoon, oh, nou heer, dank u dat u dat aanreikt. Wat een mogelijkheden hebben we toch eigenlijk, die had ik niet door nog. Of die was ik weer even kwijt. Maar ik ga verder, heer, met u. Prachtig, toch? Samen bidden als man en vrouw. Samen bidden met je kinderen. Volharden in samen bidden in de gemeente. Op zondag in het loven en aanbidden van de Heer. Volharden op de kring in het danken en smeken. Ja, mooi hè. Prachtig. Dat is gemeente zijn. En als je dat hoort, denk je, oh Heer, daar zit nog zat in. Als ik dat zo hoor, voor mezelf, toch? Voor mij wel. Vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Ja, dat is er staat hier met fobie. Nou, mag jij zeggen of ze, hoe ga je dat vertalen? Iedereen weet wat fobisch is en wat een fobie is. Kijk alle andere vertalingen maar, dan kom je andere dingen tegen. Maar ze gaan een beetje zwerven. Ik snap het ook best, maar bij iedereen ontstaat er vrees. Ik denk, het gaat hier om de omstanders, hè, die het zien. Ze zien de vele wonderen en tekenen die de apostelen verrichten. De apostelen doen wat Jezus deed en die omstanders hebben een soort van, wat gebeurt hier? En van daaruit ontstaat er ook ontzag in hen, denk ik. Ja? Dus het is even vrees raar. En van daaruit ontstaat ontzag. En dan valt me op dat er in het algemeen gesproken wordt over tekenen en wonderen. Ja. Maken mensen ook van alles van? Nou, ik vul het even in. Zeker is dat er mensen genezen. Zeker is dat mensen veranderen qua leven. Dat ze anders gaan, ik zeg het maar even voor ons, anders gaan reageren. Zeker is, mensen worden gedoopt in water en in Gods geest. Mensen worden verder vervuld van de geest van God. Prachtig. En dat gebeurt daar. Ik denk, als jij met de Heer leeft, dan mag je altijd tekenen en wonderen verwachten. Doe je dat? Ik vraag me, ja, maar dat kan helemaal niet. Gaan we dat krijgen? Ja. En die wonderen en tekenen is niet van, ik heb jaren geleden al gezegd, gooi je even een gebed in de automaat, en zo'n hele mee en trek je even de automaat open en het is allemaal weer voor elkaar. Nee, dat is verkeerd evangelie. Het gaat erom of jij nog wonderen en tekenen verwacht. Begin maar in het klein, voor je eigen leven. Dat ik nog kan veranderen, of misschien denk je dat mijn man nog kan veranderen. Ja. Ik plaag maar een beetje hoor. Maar om het even door te krijgen, daar zit dus nog een hele hoop aan mogelijkheid in. Als ik meer, geldt ook voor mezelf, als ik meer nog wil verwachten van de Heer, dan denk ik, hé Heer, dat is mogelijk allemaal bij u. En die wonderen en tekenen, verderop gaan we dat ook krijgen in Handelingen, gaan we duidelijker krijgen. Er staat over Stefanus in Handelingen 6 vers 8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Daar hebben we hem nog een keer. Ja? En vergeet nou niet dat erbij staat dankzij Gods genade en kracht. Zie je dat? En dat komt omdat ze zo nauw met de Heer leven. En het zijn geen automaten gebeurtenissen, dat heb ik je duidelijk gemaakt. Ja? Goed, vers 44. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen, hadden alles gemeenschappelijk. Ja. Allen die geloven, blijven dus bijeen. Ze zijn één in geloven. Ze geven alles voor hun geloof. Moet je je voorstellen. Ja? Ze vormen een hechte gemeenschap. Dat blijkt uit wat er staat. Zij hebben alles gemeenschappelijk. Dus hun houding is niet een houding van ieder voor zichzelf. En God voor ons allen. Nee. Hun houding is zorg voor de een en de ander. Dat is mooi, hè? Ze leven, ik zeg het voorzichtig, steeds minder ik-gericht. Ze richten zich steeds meer op Jezus en zodoende ook op elkaar. Zo werkt het. Dus, weer even naar mezelf toe en naar jouzelf toe, laat Jezus dus maar verder werken in je leven, in je relaties. Waarachtig gemeente zijn dat dat verder tevoorschijn komt, dankzij jou. Daar mogen we dus nog veel meer van hebben met elkaar. Dankzij Gods genade. Dankzij zijn kracht. En, gaat het dan verder, ze verkochten al hun bezittingen, hielden een grote rommelmarkt en verdeelden de opbrengst onder degenen die het nodig hadden. Ja. Verdeelde de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Het MBG vertaalt, en telkens waren er die hun bezittingen en hun haven verkochten. En ze uitdeelden naar allen, aan allen die er behoefte aan hadden. Naar de Bijbel zegt, voor dit laatste, naar gelang iemand iets nodig had. Ja. Dus we gaan het niet omdraaien. Zeg, oh, dat is mooi, dat wordt een soort socialisme. Want jij hebt een auto en die is nou van mij, want we hebben alles gemeenschappelijk. Ja, dat is ook wel eens geweest. We moeten deze tekst, dit vers, niet overschatten. Maar we moeten deze tekst ook zeker, de realiteit ervan, niet onderschatten. Het is niet verplicht, ik heb het voor je nagezocht. Het gebeurt geheel vrijwillig. Maar toch, telkens zijn er die hun bezittingen verkopen. Telkens zijn er die hun bezittingen verkopen. Dat is geen wet. Luister goed, niet iedereen doet dat op dat moment. Maar er zijn er bij wie dat zo werkt. Bij wie de Heer al zo werkt. En die beschouwen hun bezit als een gave van God. Ja. Ook eens goed om over na te denken. Wat is mijn bezit nou? Nee, daar moet je niet in gaan vullen. Wat is het precies? Is het een gave van God? Voor hun is de gave van God om wel te doen. En ze delen uit aan wie iets nodig hebben. En, staat er dan, in het volgende vers, elke dag komen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, breken het brood bij elkaar thuis en gebruiken hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Daar heb je de eerste gemeente. Vind je die prachtig? Ja? Zo gastvrij, zo welkom, zo aaneengesmeed. Dit vers karakteriseert gewoon het gemeenteleven. Elke dag komen zij trouw en eensgezind samen in de tempel. Ja. Daar kon je ook grote ruimtes afhuren waar je met mensen in terecht kon. Ja. Niet met 3000, dat niet. Om het even helder te houden, hè. Elke dag komen ze trouw samen in de tempel. Elke dag. Hoor je het? Ze volharden daarin. Die tempel is een ontmoetingsplaats voor de Joden. En ongetwijfeld hebben ze daar ook het evangelie uitgesproken. Verkondigd. Gedeeld. Ze doen dat elke dag eensgezind. Dus, allemaal in één en dezelfde gezindheid. En dat is de gezindheid van Christus. Dat is in de gezindheid van het lam. Want als het niet in de gezindheid van het lam was geweest, dan hadden ze allemaal de volgende dag iets anders te doen gehad. En misschien waren ze dan na een week weer bij elkaar gekomen. Ik overdrijf het natuurlijk. Maar even om het duidelijk te maken. Ze breken het brood bij elkaar thuis. Ze komen dus ook thuis samen. Daar zijn weer studies over gemaakt. En dat is inderdaad zo. Het is een gemeente van meer dan 3000 man. Moet je je voorstellen. En hoe hebben ze dat ingedeeld? Nou, ze ontmoeten elkaar in de tempel. Maar het bestaat uit huisgemeenten. En dit is nou leuk voor de mensen die kringen leiden. Want ze komen ook thuis samen. En nou moet je opletten, want nou komt-ie. Hoeveel mensen kunnen daar in zo'n huis in die tijd? Kunnen dus in een kring. Even niet schrikken voor sommigen die zeggen, dan moet ik heel veel stoelen klaar. 30 mensen. Ja? Dus reken maar uit hoeveel huisgemeenten er waren. Goed zo. Mooi. Je ziet hoe deze mensen, als je nou even de conclusie trekt, zich intens met Jezus en met elkaar verbinden. En ik hoop dat het overkomt. En ze gebruiken hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Dat doen ze dus in een geest van eenvoud. Er staat letterlijk, zo hebben ze, letterlijk staat er enkelvoudig van hart. En NBV heeft gezegd, dat is in een geest van eenvoud. Vind ik best mooi. Enkelvoudig, dat is oprecht, zonder bijbedoelingen, authentiek, zonder manipulatie. Ze komen niet om te halen, ze komen niet om te consumeren, ze komen niet met dubbele motieven, want we hebben toch alles gemeenschappelijk, dus dan kan ik straks waarschijnlijk. Ze volgen Jezus, dat is het. En daarom verbinden ze zich met elkaar. Delen ze Gods woord. Zetten ze Gods woord zelf en ook met elkaar in leven om. Ik denk, hier hoor je het gemeente zijn van het eerste begin. Hè? Prachtig. Samenkomen, samen eten. En dat doen in een geest van eenvoud en vol vreugde. Niemand had iets te klagen. Het is toch te gek voor woorden dat niemand iets te klagen heeft. Ze zijn verheugd over wat Jezus doet. Dat heeft hun oog, dat heeft hun aandacht. Ze zijn verheugd over wat hij gaat doen in en met zijn gemeente. Want denk erom dat ze daar toen zicht op hadden. Verheugd om Gods genade die zij ervaren persoonlijk en met elkaar. Want Jezus werkt in hun midden door Gods geest. En, gaat het dan verder, ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden. Die wilden allemaal gered worden. Vindt u prachtig? Die wilden allemaal de Heer dienen. Die wilden allemaal erbij horen. Wat een gemeente bewustzijn al, hè? Voordat ze binnenkomen. Prachtig. Zij loven God. Staat er. Zo begint het, hè? Hun leven is vol lofprijs. Ze loven de Heer, ze danken hem. En toen dacht ik erover na, toen dacht ik, in lofprijzen ligt de zin van jouw bestaan. Nou, als jij denkt dat je zin ergens anders in, dan moeten we daar nog eens even over stoeien. Of dan ga je er eens over stoeien. Ja? In lofprijzen, ik herhaal het, ligt de zin van jouw bestaan. Jij looft de Heer voor het leven dat hij jou geeft. En je geeft hem daarin terug voor alles wat je van hem krijgt. En netjes gezegd ontvangt. Zo kan Gods leven vrij door jou heen stromen, doorstromen. En dan staat er, en ze hebben gunst. Er staat het grondwoord Grieks charis, dat betekent dank, maar ook genade. Zij hebben gunst, genade dus, bij heel het volk. Hé, Dat komt me bekend voor. Ik lees over Jezus in Lucas 2, vers 52. Hij neemt toe in wijsheid en genade bij God juist en de mensen. En van de eerste gemeente lees ik hier, zij nemen toe in genade bij God en de mensen. En de Heer breidt hun aantal dagelijks uit. Prachtig. Door de werking van Gods geest. Door de werking van Gods kracht. Gaat er een groot getuigenis van de gemeente uit. Ja? Ze hebben niet eens een groep opgericht. Die gaat verzinnen hoe ze nou het woord verder moeten krijgen. Het werk. Ja. Prachtig. Het zit zo'n tinteling in, vind ik. Het legt zo'n uitdaging in. Voor je eigen leven. En voor samen met elkaar. Prachtig toch? Ja. Dagelijks komen er mensen bij. Mensen, wat verlang ik hier nog meer naar? Naar deze werkingen. In mezelf, in jullie, in de gemeente. En de Heer die daarin meewerkt. En het vermeert in jezelf. In ons, in de gemeente en naar buiten toe. En dagelijks werd het uitgebreid, werden ze uitgebreid. Nee, breidde de Heer hun aantal uit. Oh, dat is nog eens wat anders. Ja, je moet goed lezen, want dat staat er ook letterlijk. De Heer breidt hun aantal dagelijks uit met mensen die gered en bevrijd willen worden. En dan gaat het niet om een sociaal programma, hoewel daar, dat heb je gehoord, ook in wordt voorzien. Maar dan gaat het om aan de gemeente te bouwen die Jezus leidt. Waar Jezus de bouwheer van is. Dat je daarvoor laat gebruiken. En daarvoor, en dat hebben we gezien in Handelingen 2, moeten mensen eerst gered worden. Dat geldt ook voor ons. Of het heeft voor ons gegolden. Vervolgens bevrijd. Gedoopt. Verder vervuld in Heilige Geest. Zodat Jezus op die manier kan bouwen in mijn, in jouw leven. Dan ga je steeds verder. En hoe ga je verder? Aan de hand van? Aan de hand van Jezus. Om Gods doel te bereiken. In de gemeente. Gods doel te bereiken met de gemeente. Prachtig. Heerlijk om zo te leven. Niet alleen als perspectief. Maar je denkt, het sluit aan bij mijn verlangen. En Heer, ik wil hier meer van. We willen hier samen met elkaar meer van. Halleluja. Amen. Ik wil bidden. Heer, bedankt voor vanavond.